Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen van Psalm 142 en daarvan het vijfde vers. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. Gij zijt zolang ik leef mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. We noemden u Psalm 142, vers 5. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte van Gods woord, wat u kunt opgetekend vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan die van Korinthe, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 20. Maar lezen we u vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten 3e dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12e, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloof, indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is, en indien er geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt, en indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover.
Psalm 21, de verzen 1, 3 en 5. Psalm 21, o Heere, de Koning is verheugd om uw geducht vermogen. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Psalm 21, de verse 1, 3 en 5. Terwijl wij die zingen, zal er worden gecollecteerd. Er is een extra, dat is een collecte voor de emerituskas, van harte en uw meldadigheid aanbevolen. Als gemeente zijn we eigenlijk verplicht om een bijdrage aan de emerituskas te geven. En wij hopen dat dat ook in uw collecte mag blijken.
Thank you.
gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen vindt u in het schriftgedeelte wat wij samen lazen, 1 Korinthe 15 en daarvan het zesde vers. 1 Korinthe 15 vers 6, waar wij Gods woord en onze tekst al dus lezen. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het meerderdeel nog overig is. En sommigen ook zijn ontslapen. Christus verschijning aan meer dan 500 broeders. Wij letten met Gods hulp op drie gedachten. Op het doel, op het bijzondere en op het betrouwbare van deze verschijning. Christus verschijning aan meer dan 500 broeders op eenmaal, het doel. Waartoe is hij verschenen? Opdat zijn kerk hem zou zien als de opgestane Kyrios, de levensvorst, die had overwonnen over dood, hel en graf. En we zien meer dingen. Wat wij onze catechisanten steeds meegeven. Waartoe was Christus nog 40 dagen op de aarde? Om zijn opstanding te bevestigen. Om zijn discipelen voor te bereiden op zijn hemelvaart. En om ze nog nader te onderwijzen in zaken de dingen van het Koninkrijk Gods. Dat is onze eerste gedachte. Het bijzondere van deze verschijning. Dan letten wij op drie dingen. De eerste plaats op die meer dan 500 broeders. Hoe kwam die gemeente toch samen? Op de Goede Vrijdag lijken er maar enkele meer te zijn. En hier zijn er 500. Mogelijk alleen nog maar mannen. Dus wie zal het zeggen of het waren er 1000. Met de vrouwen erbij. Dat menen sommige verklaarders. Ten tweede letten wij dan op het woordje broederen. En ten derde op het woordje eenmaal. Dat is onze tweede gedachte. Onze derde gedachte, betrouwbare van deze verschijning. Paulus kent ze. Misschien niet alle persoonlijk ontmoet. Maar hij weet wie het zijn. En hij zegt, het merendeel dat leeft nog, Corinthiërs. U kunt ze opzoeken, u kunt het ze gaan vragen hoe het is geweest toen de opgestane Christus aan hen is verschenen. Gaat er maar naartoe en gaat het ze maar vragen. Sommigen zijn gestorven. Nee, dat staat er niet. Sommigen zijn ontslapen. Waarom gebruikt Paulus in dit hoofdstuk nu met name telkens het woordje ontslapen? Iemand die slaapt, die wordt wakker en staat weer op. En daarom gebruikt Paulus dit woord. In dit hoofdstuk gaat het over de opstanding der doden. Opletten. Dat u niet alleen denkt, het gaat in 1 Korinthe 15 over de opstanding van Jezus Christus uit de doden, is ongetwijfeld waar. Maar wij moeten vanmorgen alle verder blikken naar de morgen der opstanding die voor ons alle aanstaande is. En nu waren er in de gemeente van Korinthe die niet geloofden in de opstanding des vleeses. Dat waren volgelingen van de gnostieken. Mag u van mij weer vergeten? Maar dat was een stroming die het lichaam van de mens niet zo achtte. Ze zeiden, het lichaam dat is alleen maar zondig. Het lichaam dat is alleen maar verkeerd. Ze geloofden wel in de verlossing, maar in de verlossing van de ziel alleen. En als het lichaam zou sterven, dan zou het lichaam in het graf gelegd worden. En dat lichaam dat zou daar altijd blijven. Dat lichaam zou alleen maar verteren. En dat zal nooit meer herrijzen. En dat is een dwaling. En dat wil Paulus in dit hoofdstuk weer leggen. Dan zouden er op de jongste dag geen graven opengaan. Dan zouden er op de jongste dag helemaal geen mensen te zien zijn. Die jongste dag, de wereld zou ophouden, de tijd zou ophouden. En de gezaligden zijn alleen maar met hun ziel in de heerlijkheid. Maar Christus, die heeft niet alleen naar de ziel geleden. Hij heeft naar ziel en lichaam beide geleden. Hij zelf heeft onze zonde gedragen in het lichaam aan het hout. Zou Christus naar het lichaam zo smartelijk hebben geleden, opdat vervolgens al de lichamen van de zijnen altijd in het graf zouden blijven? Dat geloven wij niet. Dat is zeker niet naar de schrift. Het is echt een verkeerde gedachte om het lichaam te minachten. Het schone lichaam van ons mensen, wat God heeft geschapen in het paradijs, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En God schiep de mens, het sprongjuweel van de schepping. Wij mogen het lichaam niet minachten. En alleen maar onze aandacht op onze ziel richten. In deze tijd hebben wij weer een andere uiterste. Wij denken veel te veel aan ons lichaam over het algemeen. En wij denken over het algemeen veel te weinig aan onze ziel. Maak even de toepassing voor uzelf. En zo is de duivel altijd maar bezig. In elke tijd, elke periode, in de hele wereldgeschiedenis, kerkgeschiedenis. Hij is bezig om de mensen te verleiden tot wereldgelijkvormigheid, zonde, ongerechtigheid, boosheid. Opdat de mens toch maar vooral niet zou denken aan zijn onsterfelijke ziel. Maar laat ons eten en drinken en vrolijk zijn en genieten. Morgen sterven wij. Zo is de duivel ook bezig, gemeente. In de leer. Niet alleen in ons leven om ons maar tot zonde, wereldgelijkvormigheid te verleiden. De duivel is ook bezig om allerlei dwalingen te laten geloven. En jonge vrienden, dat is in de tijd waarin wij leven erger weer dan dat het is geweest. Dat voorzegt, heeft Christus geprofeteerd. In het laatste der dagen komen de verleidende geesten die vele verleiden zullen. Valse profeten, valse christussen, valse leraars. En ze zullen verleiden en velen bedriegen op weg en reis naar de eeuwigheid. Denk daar ook aan. Want u draagt maar één ziel met u mee, door God geschapen en u gegeven. En daarom laten wij ons houden en laten wij vasthouden aan de zuiverheid van de leer die naar de godzaligheid is. Christus is opgewekt. Dat geloofden de meesten nog wel in Korinthe. En daar grijpt Paulus dan ook op terug. Als er nu geen opstanding der doden zou zijn, denk dan niet dat Christus opgewekt zou zijn. En is Christus niet opgewekt, dan is uw geloof leeg. Dan is uw geloof ijdel. Dan is mijn prediking ijdel. Dan ben ik een valse getuige van God. Nee, Christus is opgewekt. Laten wij daar van uitgaan, wil Paulus zeggen. En daarom, en nu richt hij zich weer tegen degene die de wederopstanding des vleeses loochenen, als nu Christus is opgewekt en hij is het hoofd, denkt u dan dat het lichaam van Christus dood zal blijven in het graf? Wij kunnen toch nooit van een mens een levend hoofd hebben met een lichaam dat niet meer leeft? Dat is toch een onmogelijkheid? Ik heb het u steeds verkondigd. Ik heb het evangelie u steeds gepredikt. U hebt het aangenomen. U staat erin. U wordt daardoor zalig. Als u het maar op zodanige wijze behoudt als ik het u verkondigd heb. Want behoudt u het niet, ja, dan hebt u tevergeefs geloofd. Dan is het een tijdgeloof geweest. Dat zal dan blijken. Want ik heb u ten eerste overgegeven dat ik ook maar ontvangen heb dat Christus gestorven is voor de zonde. Ik heb het ook aangenomen. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Voordat nu Paulus over die getuigen gaat spreken, die de opstanding van Christus hebben gezien, althans de levende Christus hebben ontmoet, voordat hij daarover gaat spreken, is Paulus heel duidelijk. Hij is gestorven naar de schriften. Hij is opgewekt naar de schriften. U hebt de schriften, Korintiërs? U hebt het Oude Testament? Hebben we u gegeven? Daaruit hebben we gepredikt. We hebben het u overgegeven. We hebben het u verkondigd. U hebt het aangenomen. U wordt er zalig door als u het maar behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. En als hij dan zo gewezen heeft op de waarheid van de schrift, dan gaat Paulus 5 verschijningen noemen aan wie Christus is verschenen. Hij is opgewekt naar de schriften. Cephas heeft hem gezien. U kent hem, de apostel Petrus. Hij heeft de opgestane Christus gezien. Daarna is hij van de 12 gezien. Manier van spreken. Judas was er niet meer bij. Maar op de tweede zondag waren daar de 11 discipelen samen. En stond Jezus in het midden. Dat bedoelt de apostel hier. Dan volgt onze tekst. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welk het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, mogelijk de broeder van de Heere Jezus. Daarna nog weer een keer van al de apostelen. Ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Daar hebt u de bewijzen die Paulus noemt. Verschenen. Iedere keer staat het er. Hij is gezien. Hij is verschenen. Sommigen dachten dat het in visioenen is geweest. Cephas, de apostelen, de vrouwen, ze hebben maar visioenen gezien. Christus is niet daadwerkelijk opgewekt. Dat loochenen sommigen ook. En ze hebben hem, de opgestane, maar in een visioen gezien. In een gezicht, in een vertrekking van zinnen. Net zoals later de evangelist, de apostel Johannes, hem op Patmos ontmoette. Die was in de geest. Johannes zag hem in een vertrekking van zinnen, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zo hij aan Johannes op Patmos verscheen, niet letterlijk in het lichaam verschenen aan Johannes op Patmos. Maar hier zijn het verschijningen. Geen visioenen. Geen vertrekking van zinnen. Ze hebben hem gezien, ook met hun natuurlijke ogen. En daarom zegt de apostel het zo, verschijningen. En telkens, ze hebben hem gezien. In een lichamelijke gedaante, de opgestane Christus. Gemeente, wij zullen hem ook alle zien. Op de jongste dag. Niet zomaar in een vertrekking van zinnen. Maar met het natuurlijke oog zullen we hem zien komend met de wolken des hemels. Alle oog zal hem zien. O degene die hem doorstoken hebben. Zijn er vanmorgen gekomen die er naar uit hebben gezien dat het in hun leven werd bevestigd vanmorgen. Gij zult, gij, heel persoonlijk, gij zult de koning zien in zijn schoonheid. En de ogen die hem gezien hebben, die zullen niet terugzien. Verlangt u dat hij verschijnt tot u ieder vreugde, dat hij komt. Hij komt vanmorgen niet in de lichamelijke gedaante. De Christus, als hij verschijnt, verschijnt hij nu in het gewaad van zijn woord. Ook niet in een visioen. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En wij doen wel dat wij daar op acht hebben, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte en daar komt hij, de morgenster, in uw harten. Opga, hij komt, hij zal komen. Tot jullie der vreugde zal hij verschijnen en dan zal hij uw ziel vervullen met zijn heerlijkheid. En als hij voor de eerste keer verschijnt, ziet u de schoonste van alle mensenkinderen door het oprechte geloof. De bruid had hem ook niet gezien in zijn lichamelijke tegenwoordigheid. Die had hij nog niet aangenomen in het Oude Testament. Maar Salomo had hem door het geloof leren kennen. In de staat van zijn vernedering, in de staat van zijn verhoging, en roept uit, mijn liefde is blank en hij is rood, en hij draagt de banier boven tienduizenden. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is nu mijn vriend. O, gij dochteren van Jeruzalem. Hij is gezien, maar hier was hij in zijn lichamelijke tegenwoordigheid bij hen. Wat is het doel? Om zijn opstanding te bevestigen. De opstanding van Christus is zulk een wezenlijk leerstuk in Gods woord. Zo wezenlijk in onze dogmatiek. Zo wezenlijk in het leven der genade, waarin Christus moet worden gekend. In de kracht van zijn opstanding, dat hij heeft overwonnen over dood, hel en graf. En daarom bleef hij 40 dagen na zijn opstanding op de aarde, om zijn opstanding te bewijzen, om zijn opstanding te bevestigen. Gemeente, wat houdt Christus toch rekening met zijn zwak? Discipelen, wat houdt hij rekening ermee dat zijn volk zwak van moed en klein van krachten is? En dat ze het iedere keer maar opnieuw weer moeten geloven. En dat hij iedere keer maar weer opnieuw moet verschijnen. Om steeds maar zijn opstanding te bevestigen. De kerk is zo wankelmoedig, gemeente. Daar komen ze wel achter met alle ontvangen genade. En daarom is dit vanmorgen zo'n troostvol onderwijs. Voor zielen die het iedere keer maar weer uit zijn mond willen horen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij verscheen. De discipelen hebben hier een komende en een gaande Jezus leren kennen. En zo is er vanmorgen ook een erfenis in ons midden. Die daarachter komen wat dat zeggen wil. Dat ze een komende Jezus mogen leren kennen. Maar ook weer een gaande Jezus moeten leren kennen. Dat hij weer afscheid neemt. En dat hij zich weer terugtrekt. En dat ze zijn tegenwoordigheid missen. Om zijn opstanding te bevestigen kwam hij telkens. Het tweede doel, gemeente, van die 40 dagen was om zijn gemeente op aarde voor te bereiden op zijn hemelvaart. Vergeet nu niet wat het voor de kerk van Christus in zijn dagen is geweest toen ze hem voor het eerst hebben ontmoet, wanneer hij zich openbaarde als de op de aarde gekomen verlosser en zaligmaker, middelaar Gods en der mensen die kwam en die zich openbaarde in het hart en leven van zijn kinderen. Die waren getrokken uit de macht der zonde en der duisternis, geroepen tot zijn wonderbaar licht, zagen ze hem voor het eerst, dat zijn ze nooit vergeten. Toen zijn ze hem gevolgd, toen ontvingen ze zijn onderwijs, toen mochten ze zijn eeuwige liefde en trouw proeven en smaken. Toen werden ze zo zielsveel aan hem verbonden, dat laat zich niet onder woorden brengen. Petrus die riep het immers uit, gij zij de Christus, de Zoon des levende God, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gemeente, vergeet het nu niet. Ruim 3 jaren waren ze zo innig aan hem verbonden geweest in een directe tegenwoordigheid. En daar gaat een einde aan komen. Nu moeten ze worden afgebracht van zijn lichamelijke tegenwoordigheid. De kerk moet leren leven door het geloof. Ze moeten leren hun harten hemelwaarts te verheffen. Ze moeten leren de ogen der ziel naar boven te slaan, waarheen hun meester zal opvaren. Straks, hij heeft het hun gezegd, opdat wanneer het geschied zou zijn, zij het geloven zouden, dat hij ten hemel gevaren zal zijn, dat ze zijn lichamelijke tegenwoordigheid missen, dat ze niets meer leven zullen door aanschouwen hier op de aarde, maar door het geloof. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En zo zal hij opvaren. Hij bereidt ze erop voor. Die 40 dagen vormen een overgangsperiode voor de kerk die achterblijft. Het derde. Gemeente, zijn discipelen bijzonder, die hebben steeds onderwijs nodig, dat blijft. Ambtsdragers hebben blijvend onderwijs nodig. Godsknechten hebben blijvend onderwijs nodig. Godskinderen hebben dagelijks onderwijs nodig. Wat is het toch een voorrecht, dat na Christus sterven en opstanding, hij zijn discipelen zo heerlijk blijft onderwijzen, dat het volle licht gaat vallen op de staat van zijn vernedering, dat het volle licht gaat vallen op de eerste trap in de staat van zijn verhoging, op de tweede trap in de staat van zijn verhoging, op de derde trap in de staat van zijn verhoging, op de vierde trap in de staat van zijn verhoging, zijn wederkomst. Begrijpt u? En u onderwijst hij zijn jongeren aangaande het koninkrijk der hemelen. Dat zou gaan komen, juist nadat hij ten hemel was gevaren. Hoort u dat, gemeente? Vanavond gaat het over de gemeente van Christus. Wat dat betreft, dan komen de stoffen zo schoon overeen. De komst van zijn koninkrijk. De discipelen worden straks uitgezonden. En daarom spoort hij ze aan. Om te verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. De belofte des vaders, het betreft niet anders dan de uitstorting van God, de Heilige Geest, die hen in al de waarheid zou leiden, die Christus steeds meer zal verheerlijken. Om die geest moeten ze smeken, bedelen, bidden. En daarom onderwijst hij ze daarin. Doet dat nu. Doet dat nu. Verwacht nu de belofte des vaders. En daarom verschijnt hij aan deze 500 ook. Zijn het alleen mannen zonder vrouwen? Staat broeders. Is heel goed mogelijk. Als ik vanmorgen zeg er zijn hier 200 mannen in de kerk. Dan mag u zeggen nou er zijn er ook al meer dan 200 vrouwen. Dan hebt u helemaal gelijk. Als Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe daar waren 500 mannen. Dan is goed mogelijk dat hij alleen de mannen heeft bedoeld. En dat er even zoveel vrouwen bij geweest zijn. Wij hebben in ieder geval niet aan te nemen dat er geen vrouwen bij geweest zijn. Want wij zien de vrouwen steeds terugkomen in zijn omwandeling op de aarde. Maar ook na zijn opstanding verscheen hij juist eerst aan een vrouw. Maria Magdalena, uit de welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Maar ik houd nu even voor het gemak het getal 500 aan. Gemeente, hoe komen die 500 nu toch samen? 11 jongeren, enkele vrouwen, Johannes 6, en velen gingen terug en wandelden niet meer met hem. De verschijning aan 4 vrouwen, aan Maria Magdalena alleen, aan Cephas alleen, aan 10 apostelen, aan 11 discipelen, aan de 7 die gingen vissen. Hoe komen die 500 bij elkaar? Waar komen die vandaan? Is er zo een gemeente? Straks op de Pinksterdag zien we 120 personen, ongetwijfeld. Zijn er van die 120 onder deze 500, maar hier 500 mogelijk wel 1000. Luister gemeente, het is zo schoon om de geschiedenis te kennen. Er is één plek die door Jezus werd aangewezen, waar hij aan zijn kerk zou verschijnen na zijn opstanding. De engelen die zeggen tegen de vrouwen, gaat nu heen, boodschap zijn discipelen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij hem zien. Zie, ik heb het jullie gezegd. Even later verschijnt de opgestane Christus aan die vrouwen, en zie, Jezus is haar ontmoet. En wat zegt hij? Gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. We gaan naar Matteüs 28. Daar zien wij de discipelen gaan naar de berg in Galilea, welke Jezus hun bescheiden had. Dus niet alleen dat ze naar Galilea moesten. De Heere Jezus had hen een berg aangewezen. En daarom geloven wij dat deze verschijning aan de 500 de verschijning is die wij lezen in Matteüs 28, het laatste gedeelte van dat zo bekende hoofdstuk. U kent het wel. En zijn discipelen heengaande naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Volk des Heer, ik heb eens een vraag. Als u zou weten dat Jezus zou komen op een bepaalde plaats, wat zou u doen? U zou er toch heen gaan. Dat mag ik toch aannemen. Als al de liefde van uw ziel en de genegenheden van uw hart naar hem zouden uitgaan en verlangen. U zou gaan. U zou gaan. U zou gaan. Ik heb nog een vraag. Zou u alleen gaan? Nee toch. U zou toch anderen meenemen? U zou toch Elspeth doorgaan? Van de Stakenbergweg tot de Vierhouterweg en de Uddelerweg. U weet ze toch te vinden. Die uitziende zielen, die zoekende zielen, die het om Christus te doen is, waar hij zich wel eens bekend heeft gemaakt, waar hij geopenbaard werd aan het hart. U kent ze toch, volk? U zou toch naar ze toe gaan? U zou toch zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Jezus verschijnt op een berg in Galilea. Dat heeft hij gezegd, tot de vrouwen gezegd. De discipelen hebben het geloofd en daar gaan ze, die 11. Hoe gaan ze nu, kinderen? Denk je niet dat ze eerst nog naar Jericho zijn geweest? Wie woonde daar in Jericho? Daar woonde Bartimeus, die man die was blind geweest, maar die was ziende geworden. Kom, Bartimeus, Jezus zal verschijnen op een berg in Galilea. Daar in Jericho, daar woont Zacchaeus, de tollenaar, die uit het tolhuis was geroepen door zijn meester. Kom, Zacchaeus, Jezus verschijnt op de berg in Galilea. Daar gaan ze, gemeente, het zijn er al geen 11 meer. Het zijn er al meerdere en ze trekken door Galilea. En daar komen ze voorbij Sychar. Hier was het. We gaan die vrouw opzoeken. We gaan die Samaritaanse vrouw opzoeken. Kom, ga met ons en doe als wij. Jezus zal verschijnen op een berg in Galilea. En vele van de Samaritanen geloofden. Ze hebben ze opgewekt, gemeente. Zo gaat dat toch? Dan gaat u toch niet alleen? De liefde is toch mededeelzaam? Dan ziet u er toch uit dat hij zal verschijnen aan meer dan 500 broeders. Daar komen ze in Galilea. Ze gaan naar Capernaum en ze wekken ze daar op. Daar is die hoofdman over 100 die Christus had lief gehad met zijn hele ziel. Kom, hoofdman, ga met ons. Jezus Christus, u weet het nog wel. Hij is met u meegegaan toen u zei, Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Kom, hoofdman, gaat u mee. Gaat u mee, hij zal verschijnen op die berg. Jairus zoeken ze op en zijn dochter zoeken ze op. Gaat u mee? Jezus zal verschijnen op die berg in Galilea. En gemeente, als ze bij die berg aankomen, dan zijn het er honderden. Broederen. Laten wij zuinig zijn op dat woord. Zolang het kan, dan hopen wij in liefde en vrede met alle mensen om te kunnen gaan natuurlijk, dat is naar het woord. Maar als ik morgen een van u ontmoet en ik zeg, ha, broer. Dan kijkt u me vreemd aan, denk ik. Dan zegt u, ja maar, dominee, hoe bedoelt u dat nu eigenlijk? Wanneer kijkt iemand niet vreemd op? Als ik morgen mijn broer uit Zeeland zal ontmoeten, ha, broer. Dan zegt hij het ook. En waarom zegt hij het dan? En waarom zeg ik het dan? Omdat hij letterlijk een broer van me is. En waarom is hij een broer van me? Omdat we dezelfde vader hebben. En omdat we dezelfde moeder hebben. En u geestelijk ook maar zo houden. Niet waar? Zullen we dat maar doen? Broederen staat er hier. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een broeder is geboren. Een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Een broeder heeft dezelfde vader. Dus het zijn kinderen des Heeren. Het zijn kinderen van God. Het zijn er van hetzelfde huisgezin. En ze verstaan elkander nader dan de band van het aardse, van de aardse min. Zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. Gewis het zij mijn harte vrienden en hun taal, mijn harten tolk. Ja, zo is het. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Ze hebben dezelfde moeder. Daar gaat het vanavond over, over de kerk met een hoofdletter. Ze zijn daaruit geboren als het ware, door de geest, om de arbeid van Christus, die is opgewekt uit de doden. En daar ligt de grond van de wedergeboorte, ook van deze, meer dan 500 broeders op eenmaal. Zullen we erop letten, gemeente, dat ik van nature door mijn diepe val niet een kind van God ben, maar een kind van de duivel ben? Zullen we ons niet allerlei anders voor laten spiegelen, gemeente? Door onze diepe val ben ik een kind van de duivel. Kinderen des torens die in het rijk Gods niet kunnen komen. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Zullen we elkaar maar blijven wijzen op de noodzaak van de wedergeboorte. Die vernieuwing en die nieuwe schepping en die opwekking van de doden en die levendmaking. Zullen we elkaar maar een liefde wijzen op de noodzaak en op de mogelijkheid van de wedergeboorte, gemeend. En word dan weer niet direct moedeloos, maar ga met het woord van de levende God, van Jezus Christus, op uw knieën, tenzij iemand wederom geboren wordt. Want hij predikt in datzelfde hoofdstuk de mogelijkheid. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Dat was het derde. Allemaal kinderen des Heren. Alle meer dan 500 hebben hem gezien. Gemeente, dat is maar eens een enkele keer zo voorgekomen. Straks op de Pinksterdag is er ook een heel bijzonder gebeuren. Dat is ook maar eenmaal voorgekomen. Weet u hoe het normaal gaat? Dan zit er misschien zelfs vanmorgen een kind des Heren in de kerk. En zijn hart is net zo hard als die tegels die hier in de kerk liggen, die plavuis. En misschien denkt u nog wel, dominee, ik weet niet wat u allemaal zegt vanmorgen, maar het gaat aan mij voorbij. Ja, dan hoop ik maar dat u de schuld niet alleen bij mij zoekt. Een ander kind des Heren zit misschien vanmorgen te luisteren. En die heeft maar één begeerte overgehouden en dat is om mee op te trekken naar Galilea. Om hem te zien. Nu is het vaak zo anders, gemeente. Er zitten 30 mensen aan het heilig avondmaal. Allemaal kinderen des Heer. Het hart van de ene brandt van liefde. Het hart van de ander blijft zo koud als een steen. Maar hier is het anders. Hij is gezien van meer dan 500 broeders op één maal. Ze hebben hem alle gezien. Meer dan 500 broeders op eenmaal zien de opgestane Christus. En hebben in meer of mindere mate iets verstaan van zijn opstandingskracht en heerlijkheid. Er zijn er onder geweest, gemeente, voor wie het geen twijfel meer was. Hij is overgeleverd om mijn zonde. En hij is opgewekt om mijn rechtvaardigmaking. Die zo door het geloof hem hebben gezien. Met het natuurlijke oog en met de ogen der ziel. Maar gemeente, hoe is dat nu geweest? We lezen dat in Matteüs 28. We gaan er ook van uit dat het dezelfde verschijning is geweest. Gemeente, daar waren misschien die wel 1000 mensen. Op die berg in Galilea is het de berg van de zaligsprekingen geweest uit Matteüs 5, 6 en 7. Het is goed mogelijk. Daar staan ze, daar staat de gemeente van Christus. Daar staat de levende kerk. En daar plotseling verschijnt hij, de opgestane Christus in zijn middelaars heerlijkheid. Hij verschijnt aan hen. En gemeente, daar zien ze hem. En wat lezen we dan? En zij aanbaden hem. Dus onder die 500 zijn er geweest, die door het geloof hem zagen, hem kenden, hem door het geloof mochten aannemen, hem in zijn opstandingskracht door het geloof mochten omhelzen, zijn eeuwige liefde en trouw mochten proeven en smaken. En ze zijn in aanbidding en verwondering voor zijn aangezicht ter aarde gevallen. Luister, wat staat er in Matteüs 28? Doch sommigen twijfelden. Hoort u dat? Waaraan twijfelen ze niet dat Christus is opgestaan, maar wil hij, de opgestane middelaar, zich aan mij, nietige arme, doenwaardige zondaar die ik ben, wil hij zich aan mij openbaren in zijn opstandingsheerlijkheid? Dat was te groot. En wat lezen we dan? En Jezus bij hen komende sprak tot hen. Dan neemt Jezus de afstand weg. Dan neemt Jezus de scheiding weg. Dan dempt hij de kloof. En dan overbrugt hij de afstand, gemeend. Dat doet hij. Deze verschijning is geheel en al van Jezus Christus uitgegaan. We zingen ervan. Psalm 68 vers 5. Men zag wel haast de grote schaar met klanken van de blijdste maar. vervullen berg en velden. Psalm 68, vers 5. Christus' verschijning aan meer dan 500 broeders. Het doel. Om zijn opstanding te bevestigen. Zijn kerk voor te bereiden op zijn hemelvaart. Zijn jongeren nader te onderwijzen in het koninkrijk der hemelen. Het bijzondere. We zagen het. 500. Hoe ze daar kwamen. Broeders. Van hetzelfde huisgezin. Op eenmaal. Zagen ze Christus. In zijn heerlijkheid. Schoonheid. Gepastheid. Uiterste noodzakelijkheid. Ze vallen in aanbidding aan zijn voeten. Doch sommigen twijfelden. En dan neemt Jezus zelf de afstand weg. Het betrouwbare van deze verschijning. Gemeente, u ziet Paulus zijn brief schrijven. Hè? Inktpotje staat voor hem, kinderen. De veer in zijn hand. En hij ziet de gemeente voor zich. De gemeente van Efeze was die dwaling, dat ze niet geloofde in de wederopstanding des vlees, al meer doorgedrongen. En nu hoort hij dat het in de gemeente van Korinthe ook binnenkomt. En dan is het de liefde van zijn ziel, dat hij die gemeente in Korinthe, die hij zo innig lief heeft, voor deze dwalingen wil bewaren. Er tegen wil waarschuwen. En als hij dan spreekt over die meer dan 500 broeders op eenmaal, dan schrijft hij: het merendeel dat leeft nog. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Ze hebben hem maar niet gezien in een visioen, zomaar niet in een gezicht of in een vertrekking van zinnen. Het is nu al meer dan 25 jaar geleden, maar zoek ze maar op en zij zullen het u vertellen. Dat ze hem hebben gezien op die berg in Galilea. Ze kunnen het plekje zo aanwijzen. O gemeente, wat is dat tot versterking geweest van Gods oprechte volk daar in Korinthe. Dat ze er niet aan hoeven te twijfelen. Of Christus is uit de doden opgestaan. Wat moet deze briefgemeente als een druppel water op een vermoeide ziel. Nee, een beker koud water bedoel ik. Op een vermoeide ziel zijn geweest. Paulus weet wat de gemeente van Christus nodig heeft. Het zijn historische feiten. Hij weet wie het zijn. Het merendeel is nog in leven. Gaat ze maar vragen. Volk des Heren, als er uit de gemeente bij u binnenkomen morgen. En ze vragen eens: wat mag u van Christus kennen? En hoe heeft de Geest dat u bekend gemaakt? Mag u dan wat vertellen? Kunt u dan wat zeggen? Hoeft de wagen dan niet stil te staan? Ik hoop toch zo dat u zou zeggen: ga maar eens zitten. Ga maar eens zitten. En dan zou u eerst een gebed mogen doen: Heer, zend uw licht en uw waarheid om te vertellen wat God aan uw ziel gedaan heeft. En hoe Christus heel persoonlijk door zijn woord en geest tot uw ziel gesproken heeft. Volk des Heren, moeten we niet heel eerlijk zeggen dat velen van ons, ik steek de hand in eigen boezem, aan hun armoede ontdekt zouden worden wanneer zulke dingen worden gevraagd? Hebt u hem gezien in zijn opstanding? Kent u zijn opstandingskracht aan uw ziel? Heeft hij tot uw ziel gesproken als de opgestane Heere? Mag u zijn gerechtigheid bij God vandaan ontvangen hebben en door het geloof hebben aangenomen, dat u hebt gezegd: nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood en nu verwin ik het graf, en u neemt geen Satan mij de zegenkroon meer af. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijke huis. Ach, moeten er dan niet velen zwijgen en de hand op de mond leggen? Zullen wij samen maar geweld doen aan het koninkrijk der hemelen. En meer bedelen of wij verwaardigd mogen worden onze roeping en verkiezing vast te maken. Opdat wij dat doende nimmer meer struikelen zouden. Laat het toch onze voortdurende worsteling zijn. Of wij mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Volk des Heren, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, de Heere, mocht u verwaardigen om het huis uw zaligheid te gronden, te funderen en te bouwen op dat geheel enige fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Rust toch niet buiten daar waar God heeft gerust in het volbrachte werk van zijn geliefde Zoon. Het merendeel leeft nog, anderen zijn ontslapen. Helaas moeten wij misschien zeggen van degene die Christus hebben gezien, het merendeel is al ontslapen. Sommigen zijn nog overig. Kom, laten wij maar de Heere aanlopen als een waterstroom, of hij onder ons zijn gemeente wil bouwen. Sommigen zijn ontslapen. In het Oude Testament wordt dat woord voor bekeerde en onbekeerde gebruikt. In het Nieuwe Testament lijkt het hoofdzakelijk voor Gods kinderen gebruikt te worden. Het woordje ontslapen. Is dat terecht om het ingrijpende sterven van een mens te verwoorden met het woordje inslapen? In slaap vallen? Is dat niet wat zacht uitgedrukt? Dominee, u wijst er toch altijd op dat het sterven de rechtvaardige straf van God is op de zon? En waarom noemt Paulus het dan ontslapen? Waarom schrijft hij in dit hoofdstuk, als het over het sterven gaat, verschillende keren, ze zijn ontslapen. Ze zijn in slaap gevallen. Zo kunnen we het eigenlijk ook wel eenvoudig uitleggen. Ze zijn ingeslapen. We hebben u proberen uit te leggen waarom Paulus schreef, hè, dat er waren die de wederopstanding des vleeses loochenden. En daarom gebruikt de apostel heel bewust dit woord. Want wat bent u blij, vader en moeder, een kind dat niet wil slapen en dat ligt maar te huilen in het wiegje nog of in het ledikantje en eindelijk, u zegt, ja, het is in slaap gevallen. En wat bedoelt u dan? Dan hoopt u dat dat kind een uur of 6, 7 heerlijk slaapt. Dat het daarna wakker wordt en opstaat, nietwaar? En dat wil nu Paulus zeggen. Sommigen zijn al ingeslapen. Maar hun lichamen wachten om wakker te worden en weer op te staan ten jongsten daar. Ze zijn slechts ingeslapen. En ze zullen rust op hun slaapsteden, degene die in hun oprechtheid gewandeld hebben. Een lichaam der zonde en des doods, dat leggen ze af, dat is waar. Maar een verheerlijkt lichaam zal straks opstaan, zonder zonde. Logenaars in Korintiërs, zult u het lichaam wat Christus, wat God formeerde, niet minachten? Hij zal ook het lichaam doen verrijzen. En dat zal gelijkvormig worden aan het heerlijke lichaam van Jezus Christus, die uit de doden is opgestaan. En dan zullen ze met ziel en lichaam beide de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht. En dan zullen ze altijd bij den Heere wezen. Want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Maar dan wordt het waar, het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Hoe komt dat? Ze zullen God zien. En dat is de zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En nou is het vervuld. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Eeuwig God zien. Eeuwig zich in de drie enige verlustigen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. U ook? Amen. We zingen Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.